mogen wij u allen, zover het mogelijk is, verzoeken te gestaan. Deze middag welkom in de rouwdienst voorafgaande de begrafenis van Cornelia, Neeltje, Rebecca, Beket, Stolp. Er zullen nu eerst woorden worden gesproken door meneer Beket, neef van mevrouw Beket, en daarna geven wij het woord aan Erna en Jolande.
Lieve Corrie, het is nu ongeveer 7 jaar geleden dat ik jou en Albert heb leren kennen. Ergens in het midden van de 80e jaren heb ik nog eens een keer telefonisch contact gehad in de tijd dat ik in Horen woonde. Ik heb toen in die tijd in verband met mijn stamboomonderzoek het hele telefoonboek van Nederland doorgelopen op naamgenoten. Maar ik begon met Sommelsdijk, want mijn eigen grootvader is hier geboren. En toen was benieuwd of er nog bekenden waren. En er was er één, dat was Albert. Vanaf medio 2009 was ik werkzaam voor de bloedbank Sanquin. En toen moest ik regelmatig hier naar het donorcentrum in Sommelsdijk. En vanaf dat moment ben ik regelmatig bij jullie langsgekomen. Het waren goede en leuke contacten. Vaak kwam ik voor mijn dienst of na mijn dienst. En dat was van 2 uur 's middags tot 9:30 's avonds. En vooral als het 's avonds was, dan mopperde mijn vrouw nog wel eens. Want wij bleven lang kletsen. Ja, ik zie haar knikken. We bleven langzamer kletsen. En het is van hier vandaan naar Terneuzen nog altijd 80 minuten rijden. Dus dat werd dan echt laat. We hebben over verschillende dingen gesproken met Albert. Albert heeft mij verteld hoe hij het bombardement van 1940 in Rotterdam heeft meegemaakt, zittend op het dak van zijn ouderlijk huis en zag hij de bommen vallen. Even verteld over de watersnoodramp die hier heeft plaatsgevonden in 1953. Wat mij indruk maakte was, de woonkamer was vol met water, stond tot de 1,20 meter vol met water. Maar ja, velen zullen dat hier wel hebben meegemaakt. Maar als Amsterdammer was dat toch wel bijzonder. We hebben over de medische problemen met elkaar gesproken. En ik heb het idee, Corrie, dat je het nog wel eens moeilijk had met Albert. Hij kon nog wel eens dwars zijn, dat had ik de indruk. Bijvoorbeeld zijn auto wou hij maar zo lang mogelijk mee kunnen rijden, terwijl zijn ogen dat toch niet meer zo goed toelieten. Waar we het nooit over gesproken hebben is over het geloof. Vanaf het begin wisten jullie dat ik niet gelovend was en jullie geloofden wel. En dat heb ik erg gewaardeerd. In een telefoongesprek wat ik onlangs nog met je had, hebben we het er even over gehad. En toen zei jij van, dat was niet belangrijk, het gaat erom hoe mensen met elkaar omgaan. Ik heb al gezegd, ik doe een stamboomonderzoek en dan zit je op allemaal websites te kijken. En een daarvan is Delver. En Delver is een site waar je oude kranten in kan lezen, op kan lezen. En toen kwam ik opeens tegen dat er in Middelharnis-Sommelsdijk ene mevrouw Buket veel dingen deed. Coördinator was van dit en coördinator was van dat. En ik dacht, nou, daar moet ik het toch eens even over spreken. Want naar mijn idee was jij degene die dat, waar dat op sloeg. Want kort na de oorlog was er nog wel een andere familie Buket in Sommelsdijk. Maar Albert had mij al eens verteld dat die toch vrij kort daarna verdwenen zijn. Maar ja. Het is er niet meer van gekomen. Want ik had voor het begin van deze week met een aantal mensen afgesproken ergens in Noord-Holland op bezoek te gaan. En op weg daar naartoe wou ik langskomen. Het was de laatste tijd moeilijk om met je in contact te komen. Ik heb een paar keer gebeld. En ja, van kan ik langskomen? Ja, nee, het schikte toch niet helemaal. Ik voelde me niet zo lekker. Nou ja, nu hoeft het niet meer. Met jouw overlijden verdwijnt na ruim 230 jaar de naam Buket uit Sommelsdijk. Corrie, vaarwel.
Ik ben heel dankbaar dat jullie met zoveel zijn gekomen. Om papa en mam te herinneren. Maar ook om ons te troosten. We hebben elkaar, we moeten elkaar troosten, elkaar omarmen. Dat gaat zeker ook voor uw tante Avri. En ik noem ook al Gati en Marijke en familie. En Margriet. En zoveel mensen die zo betrokken zijn geweest. Mijn mama ook de laatste, vooral dit laatste half jaar. Ik heb getracht toch wat op te schrijven. Cornelia Neeltje Rebecca Buket Stolk, voor iedereen Corrie. Wie was zij? Wie is zij? Wie was zij? Een door de Heere gekende, ouderopse van geboorte, op 2-jarige leeftijd naar Rotterdam verhuisd. De jongste uit een gezin van 4 kinderen. Zij had 3 broers boven zich. Jan, Gerard en de oudste ben ik kwijt. De oudste broer emigreerde naar Australië. De kleine Corrie heeft van jongs af aan te kampen gehad met bronchitis. Zij was vaak ziek, kon daardoor niet buiten spelen met vriendjes en vriendinnetjes. En dat vond ze wel eens moeilijk. Na de middelbare school heeft zij de opleiding tot kinderverzorging genoten en na de oorlog in een kinderhuis in Amersfoort gewerkt. Ik meen dat zij in die periode ook bevriend raakte met Adri Buket, dus. En later met tante Adri, haar schoonzus. In de oorlog en met name in de hongerwinter van 1944 kwam zij op een boerderij in de Alblasserwaard bij de familie van der Ham, om aan te sterken. Vriendschap voor het leven zijn gesmeed, om Ari en tante Meta en hun kinderen. Op 21 mei 1951 trad zij in het huwelijk met Bert, Albert Buket. In het begin van hun huwelijk heeft mam haar beide ouders verzorgd. Beide hadden ze terminaal kanker en heeft ze tot in de laatste fase begeleid, samen met pap. Een ander feit is dat zij vanwege de inzet tijdens de watersnoodramp en samen met anderen een vakantie hebben aangeboden gekregen. Wat kenmerkend was voor pap en mam, dat ze zich onbaatzuchtig met liefde en zorg hebben ingezet voor velen. Hun kinderwens ging niet in vervulling. Toch zijn zij hun vader en hun moeder geweest voor velen. En er was altijd plaats voor neefjes en nichtjes om te komen logeren. Even kijken. Totdat Jolanda en ik bij hun kwamen. Is zij altijd een werkende vrouw geweest? Zij gaf leiding aan de gezinsverzorgsters en organiseerde voor hen ook vakanties in Oudorp. Pap en mam zijn beide actief geweest in het Rode Kruis. Nou, in 1980 kwam dan de opvang van de Vietnamezen. Dat is tot familie geworden. Samen met Gees heeft ze daar in de kerngroep gezeten. Vooral pap en zoon waren eigenlijk wel twee handen op één buik. Nou, verder zijn er levenslange vriendschappen gesloten met familie Kleppen, een vrouw van Spronzen. Zoveel. Ze hadden gewoon een luisterend oor voor iedereen. Ze waren ook een vader en moeder voor Agathie en Marijke. En hun zussen. Van mam kon ik zeggen, ze was een oprecht en intens betrokken bij velen. Ze was een ontwikkelde vrouw. Ze was moeder, oma, ze raadgever. Dat was ze samen met pap voor velen. Mam hield ook van mooie spullen. Bloemen. Ze kon goed met naaimachine overweg. Heeft, wiegjes bekleed, geholpen met truijurken maken. Dan wil ik nog iets hebben vertellen over het afgelopen jaar. De periode voordat pap overleed, die was voor hen beiden heel zwaar. Mam zag in dat zij afscheid moest nemen van haar geliefde, maar die wel veranderde. Het was voor haar heel zwaar. Toen hij overleed op 23 maart, en dat hebben we met elkaar toch wel intens beleefd. Haar lichamelijke gezondheid werd wat ik probeer te verwoorden is dat mam onderkende dat ze heel veel verdriet had. En haar lichamelijke conditie ging heel erg achteruit en zij leed daaronder. En wat ik ook meende gemerkt te hebben was dat zij in haar zorgbehoefte dat zij de controle over haar leven los moest laten. En dat vond zij mijns inziens heel moeilijk. Van wat je daar dan in vond, dat zij soms klariger was en soms ook een beetje nors. En dat gaf soms ook wel eens wat botsingen met ons. Maar daardoorheen heb ik haar verdriet gezien en haar moeite. En we hebben afgelopen zomer nog kostbare gesprekken gehad met elkaar over de diepe dingen van het leven en haar relatie met God. En dat waren zulke kostbare momenten en die draag ik zo, in mijn hart. Weet je, en nou is ze er niet meer. En ik kan het niet goed aanvaarden. Zo kort na pop en het is, dit is zo zwaar, het is zo verdrietig, zo. Als ik zeg, mijn hart scheurt, is gescheurd door dit overlijden. En het is ook zo terecht, zo op zijn plaats, precies 7 maanden na het overlijden van pap. En ik denk, God laat iets zien van zijn genade. Zo zien wij het. Precies 7 maanden in zijn volheid nam hij haar tot zich. Het was een hartfalen, maar toch zien wij dat God dat aan ons geschonken heeft tot troost. En afgelopen zondagmiddag waren we nog bij haar. Ze gingen we wandelen met haar. En toen vroeg ik nog net voor het verwegging. Ik zeg, mam, is het nou goed tussen jou en God? En is de spanning nu weg? Toen zegt ze, echt, ze keek me aan. En ze zei gewoon, ja, het is goed. En dat is gewoon een enorme troost. En ik wil iedereen bedanken die... die ook zoveel voor pap en mam betekend heeft. Het is familie, het zijn kennissen. Kennissen werden vrienden. Weet je, met elkaar rouwen we. We dragen dubbel rouw. Om mijn vader en mijn moeder die gewoon... die er nu niet meer zijn. Maar die we in herinnering zullen hebben. Want we dragen hen in ons hart. Die zoveel gegeven hebben. Die zo'n voorbeeld zijn geweest voor velen. Die zoveel mensen omarmd hebben. En de tekst is dan haar tekst van afgelopen zondagavond. Jubel gij onvruchtbaar en maak de plaats uw tenten wijd. Dat men de gordijnen uw woningen uitbreiden en verhinder ze niet. Maak uw koorden lang en zet uw pinnen uit. En dat is hun levensmotto geweest. Ze zijn niet blijven steken in wat ze niet kregen. Maar ze hebben hun leven groot gemaakt en verruimd. En ze hebben God alle eer daarin gegeven. En ze hebben hun leven opgepakt. En ze zijn voor velen een zegen geweest. En een vertroosting. En een omarming. En ik ben zo dankbaar. Dat zij... onze papa en mam zijn geweest. En ook voor Sun en Twee. Voor onze kinderen. Voor Agathe en Marijke. En voor velen. Tante Caroline en Bert. Maar wat nu wegvalt is het loopje, het belletje. Het is opeens niet meer. En dat moeten we met elkaar een plek gaan geven. En dat is lastig. En ik wil je de vrede van de Heer toebidden. Toezeggen. Om straks naar de begrafenis met elkaar te zijn, te spreken en gewoon de contacten ook te onderhouden. Dat is echt mijn wens, dat we met elkaar... de contact van pap en mam waren het aanspreekpunt. En het is nu niet meer. En het is echt mijn wens dat we dat met elkaar een manier gaan zoeken om elkaar weer te vinden. Zegen allemaal.
Mogen wij nu het woord geven aan dominee Procé.
Geliefden, zullen wij samen zingen Psalm 84, de versen 1 en 4. Thank you. lezen het woord van God uit Jesaja 54. We lezen de versen 1 tot en met 10. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Maak geschal met vrolijk gezang en juich, die geen barensnood gehad hebt. Want de kinderen der eenzame zijn meer dan de kinderen der getrouwde, zegt de Heere. Maak de plaats uw tenten wijd, en dat men de gordijnen uw woningen uitbreide. Verhinder het niet, en maak uw koorden lang, en steek uw pinnen vast in, want gij zult uitbreken ter rechterhand en ter linkerhand. En uw zaad zal de heidenen erven, en zij zullen de verwoeste steden doen bewonen. Vrees niet, want gij zult niet beschaamd worden, en word niet schaamrood, want ge zult niet te schande worden. Maar ge zult de schaamte uw jonkheid vergeten, en de smaad uw weduwschaps zult gij niet meer gedenken. Want uw maker is uw man, Heere der Heerscharen is zijn naam, en de Heilige Israëls is uw verlosser. Hij zal de God van de ganse aardbodem genaamd worden. Want de Heere heeft u geroepen als een verlaten vrouw en bedroefde van geest. Nochtans zijt gij de huisvrouw der jeugd, hoewel gij versmaad zijt geweest, zegt uw God. Voor een klein ogenblik heb ik u verlaten, maar met grote ontfermingen zal ik u vergaderen. In een kleine toren heb ik mijn aangezicht van u een ogenblik verborgen, maar met eeuwige goedertierenheid zal ik mij uwer ontfermen, zegt de Heere, uw verlosser. Want dat zal mij zijn als de wateren van Noach, toen ik zwoer dat de wateren van Noach niet meer over de aarde zouden gaan. Alzo heb ik gezworen dat ik niet meer op u toornen, noch u schelden zal. Want bergen zullen wijken en heuvelen wankelen, maar mijn goedertierenheid zal van u niet wijken, en het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, uw ontfermer. Zullen wij samen de Heere bidden? Barmhartige Heere, zo zijn wij hier vergaderd in deze eenvoudige rouwdienst, omdat onze zuster Corrie Bekett is heengegaan. U weet wat dit betekent, ook vooral voor haar geliefden. We hebben zojuist ook het verdriet geproefd die daar leeft, en wij vragen u of u hen wil vertroosten, of u met uw genade en met uw Heilige Geest hen ware troost wil schenken. We willen u danken voor alles wat Corrie Bekett voor ons betekend heeft. We velen hebben haar bezocht en ze had een plaats in ons midden, al heeft ze dat zelf wel eens betwijfeld. Maar toch had zij een plaats bij ons. En velen hebben haar bezocht, wij danken u, Heere, daarvoor. En Heere, past ons u ook te danken voor al de liefde en de bemoedigingen en de hartelijkheid die daar ook ondervonden werd. Maar nu is zij heen gegaan. U hebt haar uit dit leven weggenomen, want u bent het die onze geboorte bepaalt. En u bent het ook die onze sterfdag bepaalt. Heere, u hebt ons geschapen. Wij hebben onszelf niet gemaakt. U hebt de hemel en de aarde geschapen. Dat hebben wij niet gedaan. Heere, wij hebben gezondigd tegen u. En u hebt uw zoon gegeven als een volkomen verzoening voor de zonden, om mensen in nood een nieuw leven te geven. En wij zijn allemaal in nood. Heere, wij bidden u, geef dat we mogen luisteren naar de overdenking van uw woord. En dat we mogen horen hoe u zondaren verlost uit die grote nood. O Heere, wilt u in ons midden zijn. Laat te midden van alles wat onze gedachten kan vervullen, laat uw woord centraal mogen staan. Heere, geef dat alles verder in goede orde mag verlopen. En zie ons aan in genade. Om Jezus wil. Amen. Geliefde familie en vrienden en belangstellenden en die hier aanwezig zijn, ook vanuit het huis. We zijn hier bijeen in deze rouwdienst van Corrie Bekett. Heel plotseling overleed zij, heel vroeg maandagmorgen. Het was 4:00 's morgens. Ze moest geholpen worden door een zuster. En opeens werd ze niet goed. Ze trok bleek weg en het leven gleed uit haar weg. De dag daarvoor waren haar kinderen nog bij haar op bezoek geweest, hebben haar nog even naar buiten genomen. Ze kon genieten van de frisse lucht. En 's avonds kwam er bezoek bij haar. En wat ze eigenlijk nooit deed, ze vroeg of aan het bezoek van: zullen we een stukje lezen uit de Bijbel? En toen gaf ze op Jesaja 54, de verzen die wij nu gelezen hebben. En broeder de Vos was daar en hij heeft het voorgelezen. En deze week vertelde hij en zijn vrouw vertelden mij dat toen het lezen gedaan was, toen deed Corrie wat ze nog nooit gedaan had. Ze legde haar ring af, haar horloge en haar ketting. En ze legde het allemaal van zich af. Dat vonden ze vreemd dat ze dat deed. Het was net alsof ze bezig was om iets af te leggen. Omdat ze wist, dit is nu alles voorbij. Maar ze zag er nog verder goed uit. Maar die nacht is hij plotseling heen gegaan. We willen de familie van harte condoleren, de beide dochters, schoonzoons, kleinkinderen, ook Lam Tam, Soen en Toy. Fijn dat jullie er ook zijn. 7 maanden geleden waren jullie er ook, bij het overlijden en begrafenis van Bert Bekett. Ja. Ze hebben denk ik ook veel voor jullie betekend, toen jullie uit Vietnam hier naartoe kwamen. Zo zegt Gods woord ook dat de gedachtenis van de rechtvaardige zal tot zegen zijn. Dus als we nog nadenken over het goede wat we ontvangen hebben, dat kan ons nog bemoedigen, kan ons nog tot zegen zijn. Dat wensen we u allen ook toe als familie. En over enkele ogenblikken hopen wij dan naar het graf te gaan. En dan wordt Corrie gelegd naast het lichaam van haar man Bert. Ze waren bijna 65 jaar getrouwd geweest. Ze waren samen in het leven en ze zijn samen ook in het graf. Maar dat is niet het einde. Want er is één die opgestaan is uit de doden. Jezus Christus, de Zoon van God, die gekomen is van God om zondaren te verlossen, om deze mensheid die in zonde en ellende gedompeld is, verlossing te geven. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft niet zo verderven, maar het eeuwige leven hebben. En daarom belijden wij, op grond van Gods woord, de opstanding van de doden. En dat belijden wij omdat Jezus Christus als de eerste is opgestaan uit de dood. En als we goed kijken en luisteren, dan zien wij zijn kracht aan het werk. Dat mensen die geen enkele hoop meer hebben, in groot verdriet zijn, in grote ellende zijn, in grote benauwdheid zijn vanwege de zonde, dat zulke mensen totaal veranderd worden. Dat ze liefdevolle mensen worden. Ze waren eerst hard, nu bewogen. Eerst onverschillig. En nu zijn ze zorgzaam. Eerst egoïstisch, nu liefdevol. Daar ziet u de opstandingskracht van Christus. Dat mensen in dit leven opgewekt worden tot een nieuw leven. Dat is de opstandingskracht van Christus. En daarom belijden wij de opstanding uit de doden. En daar zullen dan de lichamen van Bert en Corrie liggen. Want dit is niet het laatste. Dit is maar tijdelijk. Straks wordt het lichaam opgewekt. En zij die de Heer Jezus hebben leren lief krijgen, die ook door zijn geest geleid worden, dat zijn de kinderen Gods. En na dit overlijden komen zij bij hem, gaan ze in de vrede van de Heere. Ze zijn bij hem, want Abraham, Isaac en Jacob leven. Zij zijn bij hem, zegt de Heere Jezus. En zo zullen allen die de Heer hebben leren lief krijgen bij hem zijn. Maar dat is nog niet het laatste. Want het lichaam ligt nog op aarde. En de Heer Jezus geeft een volkomen verlossing. Naar lichaam en ziel. En daarom zal het lichaam ook opgewekt worden. En dan veranderd worden. In heerlijkheid. Omdat de Heer Jezus Christus een volkomen zaligmaker is. Hij is de enige zaligmaker. Het was deze God die Corrie en Beckett in hun leven beleden hebben, al was dat ook met schroom. En al was dat ook met twijfels. Want ze zagen op hun eigen zonden, hun tekorten, hun ongeloof en hun bestrijdingen. Maar toch hadden ze hoop op de levende God. En nog op hoge leeftijd kwamen ze nog samen naar de kerk. Gedurende haar leven heeft Corrie veel verdriet gehad van het feit dat ze zelf nooit kinderen gehad heeft. Later kregen zij Erna en Jolande, daar waren ze heel blij mee. Hebben ze geprobeerd ook met liefde voor te zorgen. Maar ze heeft er altijd wel verdriet van gehouden, ook wel met mij over gesproken, dat ze zelf geen kinderen gehad heeft. Had. En daarom had ze ook zoveel troost uit deze woorden uit Jesaja 54. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. En daar willen wij met elkaar kort over nadenken. Wat betekenen deze woorden? Kijk, Gods woord is logisch. Het staat in een verband. Heel Gods woord heeft een lijn. En die rode lijn is verlossing van zondaren. En die verlossing kan alleen maar plaatsvinden door het offer De zonden die wij doen, het verkeerde wat wij allemaal doen, dat blijft niet zo. Dat wordt maar niet vergeten. God die ons geschapen heeft, is een God van recht. En God treedt met ons in het gericht. Wij zullen allemaal eens rekenschap moeten afleggen voor God. Wat wij met ons lichaam die hij ons gaf, met ons verstand die hij ons verleend heeft, wat we daarmee gedaan hebben en wat we gedaan hebben met de tijd van ons leven, of we ons leven verbeuzeld hebben en verkwist en vermorst hebben, of dat we het leven gebruikt hebben om God onze schepper te leren kennen en te leren liefhebben. En geen van ons kan rekenschap voor God afleggen. Want we hebben niets om voor te betalen voor die zonde. We kunnen geen offerdier brengen. Ook al leggen we ons eigen leven af, dat is nog geen betaling. Omdat God er volkomen betaling eist. Dat ligt alleen maar in zijn Zoon. God die mens werd. Hij was het volmaakte offer. Daarom moest de Heer Jezus aan het kruis sterven, om daar de schuld van zijn volk te dragen. De kruisdood was een vervloekte dood. Daarom moest de Heer Jezus die dood ondergaan. En aan het kruis werd hij van God verlaten, want dat is het gevolg van de zonde, dat een mens van God verlaten zou worden. En dat heeft de Heer toen gedragen. En nou laat hij het overal verkondigen, door heel de wereld heen, dat mensen zich moeten bekeren, omkeren, terugkeren naar God hun schepper. En om Christus wil kunnen zij volkomen verzoening ontvangen. En daarvoor had de Heere een volk uitverkoren, het volk van de Joden. Begon met Abraham, Isaac en Jacob. En uit dat volk zou voortkomen de Messias, de Heer Jezus Christus. En heel Gods woord gaat over de Messias. En in het Oude Testament zien we hoe dat volk Israël steeds weer van de Heere afgleed. Of bewust zich van God heeft afgekeerd. En toen heeft dat volk heeft zo gezondigd, ze dienden de afgoden, ze dienden de Heere niet meer. En toen heeft God hen gestraft. En hoe heeft de Heer hen gestraft? Doordat hij hen uit hun land heeft weggehaald, uit het land Israël. En heeft hen gebracht in ballingschap in Babylon, het huidige Irak. En Jeruzalem werd een puinhoop en de tempel van de Heere werd verbrand. En toen zag dat volk van Israël en wat er van over is was, zag helemaal geen toekomst meer. En toen zeiden ze, de Heer heeft ons vergeten en de Heer heeft ons verlaten. Waar is God? Wij zijn onvruchtbaar geworden, er is geen hoop meer, geen uitzicht meer. En dan laat de Heere Jesaja preken tot dit volk van Israël daar in ballingschap. Dat er nog uitkomst is. En dan zegt de Heere tot dat volk daar in ballingschap dat geen toekomst zag en geen uitkomst zag. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Want ze dachten, we hebben de kinderen hier blijven hier, ze verheiden ze helemaal. En het gaat helemaal mis en we komen nooit weer terug in Jeruzalem. Maar hier zegt de Heere voor een klein ogenblik, dat was die 70 jaar dat ze in ballingschap waren, heb ik mij voor u verborgen. Maar nu zal ik u met eeuwige goedertierenheid tot mij trekken. En wat gebeurt er na 70 jaar? De koning van Iran, Perzië, die toen de wereldmacht werd, liet het volk teruggaan, gebood het volk zelfs terug te gaan naar hun eigen land. En de tempel mocht weer herbouwd worden. Toen heeft de Heer met eeuwige ontferming neergezien op dat volk en Israël werd weer geplant in haar eigen land. De Heere zou weer bij zijn volk zijn. De tempel werd herbouwd. En mensen bevolkten weer de stad Jeruzalem. En toen hebben ze gezongen. Toen was het alsof zij droomden. Toen de Heere de gevangenen Sions weer terug liet komen. En toen de muren weer gebouwd werden. Toen hebben ze inderdaad vrolijk gezongen. Deze onvruchtbaren. En wat gebeurde er? Er werden kinderen weer geboren. En kleine kinderen speelden weer in de straten van Jeruzalem. En de vreugde van een bruid en een bruidegom werd weer gehoord. En er waren weer oude mannen in Jeruzalem. En dat is een teken van vrede. Wanneer oude mannen daar zitten in de straten van Jeruzalem. Ze werden niet schaamrood. God heeft bij hen wel gedaan. En daarom zegt de Heer in dit gedeelte ook, misschien viel u op, uw maker is uw man. Heere der Heerscharen is zijn naam. En de Heilige Israëls is een naam voor God. Hij is uw verlosser. En zo heeft God dat volk Israël dat maar onvruchtbaar was, weer vrolijk laten zingen. En dat betekenen de woorden van onze tekst. Maar Gods woord is diep en rijk, want er staat nog meer. Want laat in het Nieuwe Testament gaat de apostel Paulus in Galaten 4 vers 27, gaat hij deze woorden weer aanhalen. En dan betrekt apostel Paulus dat niet op de ballingschap. Maar dan betrekt hij het op de verkondiging van het evangelie. Want het leek alsof het evangelie helemaal geen indruk maakte bij de mensen. Nadat de Heer Jezus weer naar de hemel opgevaren was. En de apostelen waren uitgezonden om het woord te verkondigen. Toen leek het er helemaal niet op dat het evangelie zo indruk zou maken. En dat de verbreiding van het evangelie krachtig zou voortgaan. En dan haalt Paulus dit woord aan. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Want de Heere zou er zelf voor zorgen dat het evangelie ingang vond in mensenharten. En dat is gebeurd. Aan het einde van de apostolische periode waren al een miljoen christenen. Ook al werden ze zwaar vervolgd. Het was onhoudbaar, het was niet te temmen. Het was niet in de perken te houden. Het ging door en uiteindelijk heeft het christendom de cultuur van West-Europa bepaald. En dan was er ook heus heel veel kwaad, ook in West-Europa. Ook onder mensen die zichzelf christen noemden. Maar er waren geen christenen. Ze hadden de Heere niet lief. Ze dienden de Heer alleen in naam en voor rest dachten ze alleen maar aan zichzelf. Ze kenden de Heer Jezus niet. Maar zij die de Heer Jezus kenden, zij richten ziekenhuizen op. Gasthuizen komen voort uit de kerk. En ze richten werk van barmhartigheid op. En zo ging het evangelie verder. Mensen kwamen tot bekering. En ze werden verlost van de vloek van de zonde. En dezezelfde woorden gelden nu nog ook voor ons, wanneer wij de kerk nu zien. Wanneer het soms lijkt wat voor impact heeft het woord van de Heere. En het woord wordt op vele plaatsen gepredikt. En overal lijkt het alsof het nog geen impact heeft en of mensen niet luisteren. Maar toch zal Gods woord doorgaan. En ook in Nederland rijst er een nieuw geslacht op van jongeren die door dat woord gegrepen zijn. En de Heere gaat door, al lijkt het onvruchtbaar, zijn werk zal bestaan. En Johannes mocht het al zien, waar het op uitloopt in Openbaring 7. Toen Johannes om het getuigenis van het evangelie verbannen was door de Romeinse keizer naar het eiland Patmos. Toen heeft de Heere voor hem de hemelen geopend. En toen heeft Johannes gezien waar het op uitloopt. En toen zag Johannes in Openbaring 7 een schare mensen die niet te tellen zijn uit alle landen en talen en volkeren. En ze stonden allemaal voor de troon. Al de verlosten. Het leek zo nutteloos. Maar zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. En zo hadden deze woorden ook bijzondere troost, zeiden we net, voor Corrie. Ze had zelf geen kinderen. Wel kinderen bij haar in huis, die ze met liefde verzorgd heeft. Maar geen eigen kinderen. Maar toch heeft de Heere haar en samen met haar man tot rijke zegen gesteld. In 1953, toen anderen geëvacueerd werden, bleven zij beiden hier. Hebben ze veel hulp verricht om de nood te lenigen. En daarna, het werd net door Erna nog genoemd, ze hebben veel werk gedaan voor hun naasten, waar ze het maar zagen, via het Rode Kruis of vluchtelingenhulp. En zo hebben ze het mogen beleven dat ze toch tot zegen waren voor anderen. Maar als we nou nog een stap dieper afdalen in de betekenis van deze woorden. Zing vrolijk, gij onvruchtbare, die niet gebaard hebt. Dan moeten we betrekken op ons persoonlijk leven. Want uiteindelijk geldt het van een ieder van ons dat wij van nature zo'n onvruchtbare zijn. Misschien vindt u dat vreemd. Ik heb toch kinderen, zegt u. Ja, maar daar gaat het nou niet om. Het gaat nu om geestelijke onvruchtbaarheid. Want Gods woord richt zich op het geestelijke leven. Want van nature dienen wij de vorst der duisternis. Want Gods woord leert ons, en dat lezen we elke dag in de kranten, dat de mens geneigd is om God en zijn naaste te haten. En iedereen zoekt er een oplossing voor. Maar er is geen oplossing vanuit de mens. Er is maar één oplossing daarvoor, is dat God mens wordt en dat God in mensenharten gaat wonen. Dan komt er een nieuwe geest in een mens. En dan worden mensen die onvruchtbaar zijn geestelijk, die worden vruchtbaar gemaakt. En daarvoor moest nou de Heer Jezus komen om de schuld op de zonde te om de schuld op de zonde te dragen. Daarvoor moest de Heer Jezus, ik zei het al, aan het kruis geplaatst worden. Want het grootste probleem van ons leven is dat wij het kwade doen. Al is het al in gedachten. Dat spreken we niet uit. We weten hoe we ons moeten gedragen. Maar in de gedachten. In ons hart. En ook met onze woorden. Is er iemand hier die zijn tong in bedwang kan houden? Is er iemand hier die niet struikelt, niet verkeerde dingen zegt met zijn tong? Dan bent u volmaakt. Maar u bent het niet. Want niemand is volmaakt. Wij struikelen elke dag in vele zaken, juist in het spreken. Dat laat al zien dat het verkeerd zit bij ons. En dat daarvoor het nodig is dat de Heere Jezus in onze harten komt wonen. En hoe gebeurt dat? Hoe komt de Heere nou in ons hart wonen? Doordat wij op onze knieën gaan voor de Heere. Kent u de gelijkenis van de verloren zoon? Kent u dat prachtige schilderij van Rembrandt? Er staat die verloren zoon op zijn knieën voor zijn vader. En zijn vader omarmt die verloren zoon. Kijk. Kijk, dat is nou het beeld. Zo moeten wij voor God buigen. Zo moeten wij de knieën buigen. En moeten wij belijden. Vader, ik heb gezondigd. Ik heb een leven lang vol kwaad. Ik ben nooit gearresteerd geweest, ben nooit met de politie in aanraking geweest. Ik heb heus geprobeerd aan ieder recht te doen, maar diep in mijn hart zit het helemaal niet goed. Ik heb tegen u gezondigd en zo kan ik niet sterven. Zo kan ik u niet ontmoeten, want het is de mens eenmaal gezet en daarna het oordeel. En wee de mens die geen betaling voor zijn zonden heeft, dan moet hij zelf betalen. En dat kan hij niet. Dan moet hij voor eeuwig wegzinken in de buitenste duisternis. Dan wil hij God niet in dit leven, dan zal hij na dit leven ook God niet hebben. Maar God is de bron van alle vreugde, van alle liefde, van alle licht. En als we God niet hebben, dan hebben we geen vreugde, geen licht, geen liefde. Dan blijft er een zwart gat over. De Heer Jezus zegt, dat is de plaats van geween en knarsing der tanden. Hij is er geweest. Hij heeft het doorstaan. Opdat u en ik daar nooit hoeven te komen. En dat wij daarom nu mogen belijden voor God, ik heb gezondigd. Wilt u mij om uw zoons wil aannemen? Wilt u uw zoon als mijn borg laten gelden? En dat dan uw geest in mij komt wonen. En dat ik vruchten zal voortbrengen voor u. Want u, Heere Jezus, bent de wijnstok. En u bent u bezig om mensen u in te enten. Ontelbare mensen u in te enten. En ze brengen allemaal vrucht voort. En die vrucht is liefde tot de Heere. Toewijding aan God. Een verlangen naar hem. Christus is de wijnstok. En die in mij blijft, zegt de Heer Jezus, zal veel vrucht dragen. En dan wordt het beleefd als nooit tevoren. Dat die onvruchtbaren dan gaan juichen in God. Dan zich verblijden en vrolijk zullen zingen. God is mijn licht en mijn heil. Voor wien zou ik vervaard zijn? Kijk, dan jaagt de dood ook geen angst meer aan. Want dan ben ik begrepen in Christus. En dan ben ik van hem. Het lichaam en ziel. Voor altijd. In leven en in sterven. Het zij ik leef. Het zij ik sterf. Ik ben des Heren. En de vruchten komen voort. Van liefde en geloof en hoop en ootmoed, bescheidenheid. En uiteindelijk zal die vrucht er zijn in het hiernamaals, in de hemel, in heerlijkheid. Daar zal alles volmaakt zijn. En daar leidt de Heere zijn volk. En daarom laten we luisteren naar dit woord van God. En de toevlucht tot hem nemen om behouden te worden. Amen. Zullen wij bidden. Heere, wat een voorrecht om op de begrafenis van Corrie Bekett onder uw woord te mogen zijn. Dat woord is werkelijk de goede boodschap. Heere, wil met dat woord in onze harten werken. wilt u zelf vrucht daarop geven. En geef dat wij persoonlijk ook mogen horen bij die mensen tot wie u zegt: uit u mensen geen vrucht meer in der eeuwigheid, maar uw vrucht wordt uit mij gevonden. Dat is het geheim. En daarom is er plaats bij u, Heere Jezus, voor onvruchtbare mensen, voor mensen die alles verknoeid hebben in hun leven, die niets goeds gedaan hebben, die misschien hun leven lang de zonde gediend hebben. Ze zijn welkom bij u. En daar ontvangen ze leven. Geef dat wij zullen luisteren en gehoorzamen om leven te ontvangen. En dat wij die van nature onvruchtbaar zijn, dat wij mogen leren vrolijk te zingen, omdat God ons wel gedaan heeft. Gaat u met ons als we naar het graf gaan. Sterk de kinderen, Erna en Klaas, Jolanda en Ian, de kleinkinderen, de geliefden, ook uit Vietnam, die hier nu al zoveel jaren in Nederland een tweede vaderland gevonden hebben. Versterk hen allen. Heb dank voor wat u nu gaf. Heb dank voor wat u ons gaf, in Corrie Bekett. U zij al de eer. Leer ons u lief te hebben, omdat u zo goed bent. Om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen op Psalm 103, de versen 8 en 9. Thank you.
zijn dank wordt worden gesproken door schoonzoon Klaas.
Ja, rest mij nog een dankwoord te spreken. En ik wil namens ons als familie, de andere familieleden, vrienden, bekenden, bewoners van de afdeling waar mama en pap gewoond hebben, bedanken voor elk bezoekje wat is afgelegd, elk telefoontje wat gepleegd is, elke kaart die gestuurd is of een brief die geschreven is. Wat mama zeer op prijs gesteld heeft, want daardoor voelen ze zich toch wel gesteund. Mam stelde dat echt wel op prijs. Dat is een ding wat zeker is. Het personeel van Nieuw Rijzenburg wil ik bedanken voor de goede zorgen. Het is toch een goede plek geweest hier om te wonen. Zeker als je dus inderdaad zorg en hulp nodig hebt. En die is gegeven met veel liefde. Huisarts van Kemp wil ik bedanken ook voor zijn medische bijstand. Dominee Procé en ook dominee Streefkerk voor geestelijke bijstand. Voor de bezoekjes die ook gebracht zijn aan mam, waar ze ook haar steun bij kon vinden. Uitvaartverzorging van de Slik, bedankt voor deze dag en de verzorging die jullie gedaan hebben en nog verder gaan doen. En ja, vanuit mijn hart ook bedankt aan mam. Ze mijn schoonmoeder was, eigenlijk ook een beetje een moeder was voor me. Ik heb mam gewaardeerd zoals ze was. Met de fijne dingen, soms ook wel eens nukkig. Maar ze was een liefdevolle vrouw en ik heb haar echt kunnen waarderen. Ze was lief, ze was meelevend, ze was zorgzaam. En gewoon een lief mens waar je met genoegen aan terugdenkt. Nou, mocht ik iemand vergeten zijn te bedanken, wees in ieder geval verzekerd fijn dat wij als familie u bedanken voor wat u ook hebt betekend voor mam en ook voor pap. Dank u wel.
Kinderen, kleinkinderen, verdere familie en aanwezigen, dan is nu de tijd aangebroken voor het vertrek naar de begraafplaats Vrede Rust te Middelharnis. Mogen wij u vragen, nadat de overledene mevrouw Beket Stolk door de familie zal zijn uitgeleid, u zich op de zodanig genoemde volgorde op te stellen. Het is de bedoeling, indien het mogelijk is, met eigen vervoer aan te sluiten. Dus we gaan per auto naar de begraafplaats. Wij vragen nu degene die uitleiden hier vooraan plaats te nemen en de andere gezinsleden gelijktijdig met het uitleiden aan te sluiten en de overige aanwezigen te wachten tot nadere mededelingen. U allen, zover het mogelijk is, wederom te gestaan.
kinderen, kleinkinderen, verdere familie, vrienden en aanwezigen. Het lichaam van Cornelia Neeltje Rebecca Beket Stolk zal nu aan de schoot der aarde worden toevertrouwd. Mogen wij nu wederom het woord geven aan dominee Procé.
Geliefden, wij staan hier bij het graf, maar dit is niet het laatste. Want God heeft zijn kinderen gekocht met lichaam en ziel. Het graf is nu een bewaarplaats. En al deze graven zullen straks geopend worden door de stem van God. En zij zullen allen opstaan uit de doden. En dan zal het eindgericht plaatsvinden, wanneer de Heer Jezus terugkomt. En hij zal oordelen de levenden en de doden. En wanneer wij bij zo'n graf staan, dan komt de vraag op ons af: hoe zal het dan met mij zijn? Het is Gods woord die het ons voorhoudt. En wij letten nu niet op het woord van mensen. Wij letten niet op wat de wereld ons voorhoudt. Maar wij letten op het woord van God, wat blijft tot in der eeuwigheid. En dat woord zegt ons dat wij een huis nodig hebben. Een huis in de hemelen. David had zo'n huis. Hebt u een huis bij God? Hebt u een huis in de hemelen? Er zijn nog huizen vrij daar. Want de Heer Jezus is nog niet teruggekomen. Dat betekent dat het getal nog niet vol is. David had een tweede huis. En daar spreekt hij van in Psalm 84. Hoe liefelijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongen legt bij uw altaren. Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God, welgelukzalig zijn zij die in uw huis wonen. Zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Welgelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Hier leert Gods woord ons, wie nu werkelijk gelukkig zijn. Elk mens wil gelukkig zijn. Maar hier zegt Gods woord ons, de mensen die welgelukzalig zijn. Dat is een sterke uitdrukking. Niet maar gelukkig, niet maar gelukzalig, maar welgelukzalig. Dat zijn zij die in Gods huis wonen. En u woont in dat huis, wanneer Gods geest in u woont. Dan hebt u een huis bij God in de hemel. En wat we hier nu meemaken is een appel aan ons.
dat de mens naar zijn eeuwig huis gaat. Waar zal uw huis zijn? Bij God? Of voor eeuwig bij God vandaan? Dit overlijden zo plotseling. Deze begrafenis. Ze roepen ons toe. Zoekt een huis bij de levende God. We willen een belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Zullen wij bidden. Heere, dank u dat u ons uw woord geeft, waarin het beschreven staat dat er bij u een huis te krijgen is voor ontheemde mensen, voor mensen die van zichzelf onvruchtbaar zijn, omdat zij de zonde gediend hebben in hun leven. Er is bij u vergeving, er is bij u een welkom voor dakloze mensen, voor vluchtelingen, voor hen die op de vlucht zijn, die geen rust hebben, die belast zijn, die vermoeid zijn, die arm en ellendig zijn, die in slavernij zitten van zonde en van angst voor de dood. Er is bij u verlossing, bij u vergeving, bij u is er redding, bij u is er leven. En zo roept u ons toe, ook door wat wij hier met elkaar overdenken en zien. U roept ons toe dat er bij u behoud is. Een eeuwig huis in de hemelen. O, wat een zegen. Wanneer wij het allemaal zullen meemaken dat ons aardse tabernakel afgebroken wordt. Dat wij dan een huis, een levende huis hebben bij u in de hemelen. Heere, pas dit woord toe. Laten we deze vraag met ons meenemen. Hebben wij een huis bij u? En wilt u het gesprokene zegenen? Gaat u met ons ook verder? Ook terug naar de Lucaskapel? Geef dat we daar nog een goede ogenblik met elkaar mogen hebben. Bewaar ons voor dwaasheid, voor zonde, en geef dat er goede gesprekken mogen zijn. Vertroost de familie en hoor ons om Jezus wil. Amen.
Mogen wij vanaf deze plaats de dragers en de medewerkers van de begraafplaats hartelijk dankzeggen voor de medewerking deze middag verleend. Familie, vrienden, verder aanwezigen, dan is hiermee een einde gekomen aan deze begrafenisplechtigheid al hier. Mogen wij u wederom verzoeken ons te volgen, mee terug te gaan naar de Lucaskapel van Nieuw-Rijzenburg, waar allereerst dominee Procé de plechtigheid op af te sluiten met een woord van schriftlezing en gebed. Daarna zal u allen eerst koffie, thee of wat anders worden aangeboden. En daarna is er gelegenheid. En u dat nog niet heeft gedaan, de familie alsnog met het verlies te condoleren. Of kunnen we van de familie afscheid nemen. Het is nu de bedoeling dat de kinderen, de kleinkinderen, als laatste bij het geopende graf van hun moeder en oma afscheid nemen. Mogen wij nu de overige familieleden en aanwezigen verzoeken ons te volgen. Er is nog een keer gelegenheid, in u dat wilt hier, langs het geopende graf, te gaan.
Geliefden, het is de gewoonte dat we ook een begrafenisplechtigheid ook hier weer officieel afsluiten. Ik wil met u een psalm lezen, waarin David ook spreekt van dat wonder van de vergeving van zonden. En hoe David spreekt ervan, hoe rijk het is wanneer God ons leven leidt en bestuurt. We lezen psalm 32, een onderwijzing van David. Welgelukzalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is. Welgelukzalig is de mens, dien de Heere de ongerechtigheid niet toerekent, en in wiens geest geen bedrog is. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, in mijn brullen de ganse dag, want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten, Sela. Mijn zonde maakte ik u bekend, en mijn ongerechtigheid bedekte ik niet. Ik zeide, ik zal belijdenis van mijn overtredingen doen voor de Heere. En gij vergaaft de ongerechtigheid mijner zonde, Sela. Hierom zal u ieder heilige aanbidden in vindenstijd. Ja, in een overloop van grote wateren zullen zij hem niet aanraken. Gij zijt mij een verberging. Gij behoedt mij voor benauwdheid. Gij omringt mij met vrolijke gezangen van bevrijding, Sela. Ik zal u onderwijzen en u leren van de weg dien gij gaan zult. Ik zal raad geven. Mijn oog zal op u zijn. Wees niet gelijk een paard, gelijk een muilezel, het welk geen verstand heeft. Welks muil men breidelt met toom en gebit, opdat het tot u niet genaken. De goddeloze heeft veel smarten, maar die op de Heere vertrouwt, dien zal de goedertierenheid omringen. Verblijd u in de Heere en verheugt u, gij rechtvaardigen, en zingt vrolijk, alle gij oprechten, van harte. Zullen wij samen de Heere nog bidden? Wat een voorrecht, Heere, dat wij tot u mogen komen in het gebed. Wij zijn het niet waard onze ogen opwaarts te heffen tot u, die in de hemel zit, want u bent heilig en wij onheilig. U bent volkomen rein, en wij zijn onrein. U bent goed en wij zijn slecht. Maar toch mogen wij tot u onze gebeden opheffen. En dat kan alleen maar door de Heer Jezus Christus. U zegt het zelf, Heer Jezus, dat u de weg bent. Dat u de waarheid bent en het leven. En wij naderen tot u door uw Zoon, de Heer Jezus Christus. En het is door uw Zoon dat er vergeving van zonden is. En wel gelukzalig de mens die de Heere de ongerechtigheid niet toerekent. Heere, wij bidden u om het werk van uw Heilige Geest in onze harten, om ons op deze waarheden te wijzen. Heere, wij bidden u of u met uw genade ons wilt leiden, of u ons wilt leiden op uw weg, en dat is Christus. Heere, mensen vragen zich af, hoe kom ik bij God? Maar u verkondigt niet een weg, u bent zelf de weg. Heere Jezus, doe ons op u zien, doe ons tot u vluchten. En geef dat wij niet weerbarstig zullen zijn, zoals een ezel die met toom en gebit in het gareel gehouden moet worden. Want vele smarten komen neer op de goddelozen, maar die op de Heere vertrouwen, zij worden gezegend. En zo bidden wij u dat. Ja, omdat Gods vertrouwen in onze harten. Heb dank voor wat u ons gaf. Het was goed om zo met elkaar rondom uw woord te zijn. Zegen ook verder de gesprekken. We dragen nogmaals de rouwdragenden op in ons midden. Schenk uw vertroosting en uw nabijheid. En wil ons zo verder gedenken in uw gunst. Heb dank dat alles in goede orde mocht verlopen, ook aan het graf. En het was zoals Corrie het gewild had. Heb dank daarvoor. Hoor ons in de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen.